Yes, u zij de glorie, Jezus. Heerlijk om hier weer te zijn. Goedemorgen allemaal. Net zei Harry al van, heeft er iemand nog wat gekregen als vader of wat gedaan naar de vader toe? Maar vanmorgen sloeg ik de Bijbel open en ik vond het wel heel erg mooi. In Spreuken 17, vers 6, en er staat, kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen en het sieraad van de kinderen zijn hun vaders. En die vond ik wel heel erg mooi eigenlijk. En dit heeft helemaal niks met de boodschap te maken, maar vader zijn is echt heel erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. En het allerleukste vind ik dan nog dat als je op vaderdag beneden komt, dat ze helemaal niks zeggen. Want dat betekent dat het gewoon heel normaal is en gewoon is dat je als vader beneden komt en dat je dan een knuffel geeft en goedemorgen schat, heb lekker geslapen. Dat vind ik heerlijk. Dat het gewoon normaal is. En dat als we vanmiddag dan zeggen van, oh sorry papa, ik ben het helemaal vergeten dat het vaderdag is. Vind ik ook leuk, vind ik ook goed. Maar gewoon het feit, gewoon dat die kinderen gewoon zich zo vertrouwd bij je voelen. En ik had deze week nog een gesprekje met onze middelste dochter. Die was helemaal in de gloria, die had een 10 gehaald voor Engels. Nou, dat is netjes toch? Dus die was helemaal blij. Maar ja, als dat je beste vak is en dan gemiddeld een 9 staat, ja, tuurlijk, het blijft een prestatie, die 10. Dus ik vroeg wat verder. Ik zeg, en voor de rest gaat, heb je nog andere cijfers teruggekregen? Nou, toen werd het al wat ongemakkelijker. En als ik toen vroeg, nou, van hoe sta je dan voor de rest gemiddeld, hè, voor alle vakken? Want ja, die toetsweek komt eraan. Toen werd het helemaal stil, zeg maar. Dus toen werd ze ook wat emotioneel en alles. En dat zijn de mooiste momenten om vader te zijn. Ik zeg, maar schat, weet je, er is helemaal niks aan de hand. Ik ben niet boos of wat dan ook. Ik wil je gewoon helpen. Gewoon even kijken waar ik je de laatste weekjes nog even mee kan. Ja, gewoon, ja. En nog even dat laatste setje kan geven. Nou, dan is het even knuffelen en is het allemaal weer goed. En als ik er dan s'avonds naar bed toe breng. En zij is 13 en ik mag nog steeds eventjes bij haar in bed kruipen. Nog even knuffelen. En dan gaat ze bidden. En dan bidt ze en zegt ze, Heer Jezus, dank u wel voor deze dag, voor een mooie dag. En dank u wel voor het gesprek dat ik even had met papa vanmiddag. Het heeft me zo geholpen. En oh, dan ben ik zo trots. Dan ben ik zo trots. Dan denk ik van, oh, wat is het toch heerlijk om vader te zijn. En voor de rest kan die vaderdag maar gestolen worden. Yes. Ja, de boodschap van vandaag. Het kennen van Jezus. Deze boodschap die heb ik in de nacht gekregen. En het is een boodschap wat ik merk heel erg aan mijn hart ligt. 4,5 nachten heb ik hier niet wakker van gelegen, maar ik lag wakker. En God gaf me deze boodschap. Eerst de lijn met de teksten erbij, de punten, de inzichten. En het was ja, gewoon bijzonder. En het kennen van Jezus, dat is onmogelijk zonder de Heilige Geest. Onmogelijk. Het is onmogelijk om zonder de Heilige Geest een relatie met God te hebben. Want als dat zo zou zijn, als het zonder de Heilige Geest kon, dan had hij Jezus ook niet terug hoeven gaan naar de hemel toe. Hij heeft gezegd van, het is beter voor jullie dat ik ga om plaats te maken voor de trooster, voor degene die na mij komt. Beter voor ons. En de Heilige Geest, die wijst altijd naar Jezus. Die wijst nooit naar zichzelf. Altijd zal die wijzen naar de Heer Jezus. Dus als je de Heer Jezus wil kennen, dan zal je de Heilige Geest moeten ontvangen. En het, voor mezelf, toen ik ben opgegroeid in een Pinkstergemeente, dus ik ben opgegroeid met de Heilige Geest. Maar ik was altijd bang. En het werd ook altijd een beetje verteld van, ja, je moet wel goed blijven leven. Hè? Je mag niet zondigen. Want ja, stel je voor dat je zo erg zondigt dat de Heilige Geest bij je weggaat. En ook David die spreekt erover in de psalmen van, Heer, neem toch uw geest niet bij me weg. Dus het is heel reëel dat gebeurt. Maar de Bijbel zegt ook dat als wij de Heer Jezus aannemen, dat we worden verzegeld met de Heilige Geest. En dat daar een verschil is tussen de persoon van de Heilige Geest en de werken en de kracht van de Heilige Geest. En toen ik dat ontdekte, toen ik dat daar een verschil in zat, dat gaf me zoveel rust. Gewoon heel simpel. Als je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven. Als jij je hebt laten dopen. Het is geen vereiste, maar wel goed om aan, wel echt aan te raden om te doen. Maar je geeft je leven aan de Heer Jezus. Je zegt, Heer, ik geloof in u. En ik weet dat u voor mij bent gestorven. En op dat moment word je verzegeld met de Heilige Geest. En komt de persoon van de Heilige Geest, die komt in je wonen. En die heb je of die heb je niet. Je kan niet een klein beetje van de Heilige Geest hebben of heel veel. Hij is er of hij is er niet. Heel simpel. En daarnaast kan de kracht van de Heilige Geest, de zalf van de Heilige Geest, daar kan je wel veel van hebben of weinig van hebben. Dat kan groeien. Dat is ook het leren kennen. En daar wil ik het ook gewoon vandaag over hebben. Het leren kennen. Het steeds dichter bij de Heer Jezus komen. Want het kennen, daar zit iets in natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik mag hier nu regelmatig komen en ik begin jullie een beetje te leren kennen. En de een wat beter dan de ander. Ik bedoel, ik heb net al even met Harry zitten praten. Nou, die ken ik alweer wat beter als de meeste van jullie. Maar Leendert en Wendy, die ken ik nog veel beter. Daar ben ik een paar maanden bezig geweest met de verbouwing. En die ken ik alweer wat dieper. Maar mijn vrouw, ja, die ken ik pas echt goed. Die ken ik door en door. Dat is gewoon eng af en toe. Dat je gewoon elkaars gedachten gewoon weet. Dat je iets uitspreekt. En ik vind, ja, verrek joh. Ik heb wel eens boodschappen gehaald. Ik denk, ik ga even boodschappen. En dat wist ze dan niet. En hij zegt, ja, zullen we vanavond, weet ik veel, zullen we spaghetti eten? En ik zeg, ja, natuurlijk eten we spaghetti, heb ik al gehaald. Weet je, dat soort dingen. Het is inderdaad die verbondenheid. Het is echt het door en door een hartsrelatie. Elkaar zo diep leren kennen. Dus er zijn gradaties in het kennen. Maar zo werkt het ook met de Heer Jezus. Je kan hem kennen van de verhalen uit de kinderbijbel. Je kan hem kennen van de verhalen die een ander meemaakt. Van oké, dat is de Jezus die zij ervaren. Maar het is juist die relatie, die persoonlijke relatie met de Heer Jezus, die je zelf mag hebben. Je eigen verantwoordelijkheid daarin nemen om in daarin te investeren. Niet in een moeten, maar in een graag willen. In een relatie, dan wil je dat. Je wil graag bij die ander zijn. Een relatie met de Heer Jezus is geen arbeidsrelatie van de dingen die je moet doen. Je moet bidden, je moet Bijbel lezen, je moet naar de kerk toe gaan en je moet je zonde belijden en je moet dit en je moet dat en je moet je tiende geven en je moet... Nee, helemaal niet. Het is een liefdesrelatie. Het is een houden van. En dat maakt het ook zo bijzonder als christen om te zeggen van ja, ik hou van u Heer Jezus en we hebben hem nog nooit gezien. Terwijl in de tijd van de Bijbel hebben duizenden mensen de Heer Jezus gezien en ze hielden niet van hem. Hoe is het mogelijk? Hij deed wonderen, hij deed tekenen. Doden heeft hij opgewekt. En ze konden niet van hem houden. Sterker nog, kruisig hem. Kruisig hem. En op het eind stond er maar een handje vol bij het kruis. Ze konden niet van hem houden. Om een stukje fundament als kerk neer te leggen over het kennen van de Heer Jezus. Als je het over het fundament hebt van de kerk, dan hebben we het natuurlijk over Petrus. Ja toch? Matteüs 16 vers 18. Ik zeg u, u bent Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Zal ik mijn kerk bouwen. Petrus. En ik wil met jullie eigenlijk gewoon even kijken naar het leven van Petrus. Hoe we daar gewoon van kunnen leren en gaan ontdekken hoe we dichter en beter bij, of ja, dichter bij de Heer Jezus kunnen komen. Hoe we de Heer Jezus beter kunnen leren kennen. En het begint al bij de roeping van Petrus. Petrus was visser. Hij verdiende het met zijn handen. Hij was niet echt gewoon bijzonder intelligent dat hij door kon leren. Want anders was je geen visser geweest. En dat is gewoon prima. En in die tijd was het zo dat alle kinderen, die moesten, die gingen naar school toe. En die moesten dan de eerste 5 boeken van de Torah, van ons, de Bijbel, uit hun hoofd leren. Elke Jood, die moet dat stuk gewoon uit zijn hoofd kennen. En als je daar gaat lezen hoe ze dat doen, hoe ze dat die kinderen daarin meenemen, dan vind ik dat al mooi, hè. Ik bedoel, dan gaan ze zitten, dan mogen ze hun vinger in een pot met honing dopen. En dan gaat de rabbi, de meester, die gaat gewoon hun vertellen. En als hij gaat vertellen, dan mogen ze aan die honing sabbelen. En dan vertellen ze erbij van, in Psalm 119, vers 103, er staat dat de woorden van God, die zijn zoeter als honing tegen ons hemelte. De woorden van God. En zo worden die kinderen meegenomen in het onderwijs, in het uitdagen om het uit het hoofd te leren van die eerste 5 boeken van de Bijbel. Maar eerlijk is eerlijk, niet iedereen heeft het vermogen om zoveel dingen in hun hoofd op te nemen. En zo iemand ben ik ook niet. Ik bedoel, ik was loodgieter. Ik ben 24 jaar loodgieter geweest. Nou, dat was niet omdat ik zo goed kon leren. Dus ik kan het beter met gewoon in de praktijk leren, als dat ik gewoon een heel boek aan mijn hoofd leer. Ik ben zo afgeleid. Ik kan nog steeds geen boek lezen, gewoon van kaf tot kaf. Dat lukt me gewoon niet. En dat geeft ook helemaal niet. Maar daardoor zal je nooit een leraar worden in de Joodse traditie, zeg maar. En Petrus was ook zo iemand. Op een gegeven moment haakte hij gewoon af. Want hij was niet intelligent genoeg om echt gewoon door te leren daarin. Als je wel intelligent genoeg was, dan waren de rabbies, waren de leraren, die gingen kijken van, hey, wie is er goed? Als een soort selectie, als een soort, van wie is er goed genoeg om mijn leerling te worden? En er waren verschillende rabbies. En als je dan gevraagd werd, als kind of als jongere, van hey, ik vind jou goed genoeg, dan vroeg hij van, wil je onder mijn juk komen? En dat hield eigenlijk in van, wil je leren van mij en leren van mijn inzichten, gewoon hoe ik de Bijbel uitleg, want iedereen heeft zijn eigen uitleg erover, iedereen heeft zijn eigen interpretaties. Nou, dat hebben we nog steeds. Maar wil je van mij leren? En wil je onder mijn juk komen? En de vader gaf dan de zegen mee aan zo'n leerling van, kom onder het stof van de rabbi. Dat was de zegen die hij uitsprak. En dat betekende dan, blijf zo dicht bij die rabbi, dat het stof van wat op de rabbi komt, dat dezelfde stof ook op jou komt. Blijf zo dichtbij. En er gaan verhalen dat het zo ver ging, dat ze gewoon meegingen tot in de badkamer aan toe, om te kijken hoe de rabbi alles deed. Om maar te leren van hem. Om hem zo te leren kennen, zo één te worden met de leringen van deze rabbi, van deze meester. En dan komt de Heer Jezus voorbij, bij Petrus. Petrus, die was gaan vissen. Weet je, ga maar bij je vader aan het werk, want er is geen rabbi die jou uitkiest. En Jezus komt bij, vraagt, zegt tegen hem, volg mij. En eigenlijk staat er van, zegt hij tegen Petrus, kom onder mijn juk. En Petrus, die kende Jezus helemaal niet, hè? Geen idee wie de Heer Jezus was. Maar Jezus deed zich voor als rabbi, als meester. En hij zocht leerlingen die hem konden volgen. Die zo dicht bij hem konden zijn om van hem te leren. En dan is het ook niet zo gek dat Petrus ook alles in één keer laat vallen. En dan denkt van, oh, ik ben toch goed genoeg. Er is een rabbi die toch in mij ziet zitten. En hij samen met zijn broer laat alles vallen. En zijn vader geeft hem de zegen mee. Kom onder de stof van de rabbi. En hij volgt Jezus. En als je dat weet, dan worden heel veel dingen worden eigenlijk ook duidelijk en helder. Want nou, ze krijgen heel veel onderwijs. Dat is echt gewoon alles wat natuurlijk in de Bijbel staat. Dat is dat als eerste geeft de Heer Jezus dat onderwijs aan zijn leerlingen. Aan zijn volgelingen. En daarna ook nog een stukje, laat hij even zien in de praktijk hoe het allemaal werkt. Hij geneest de zieken. Hij drijft demonen uit. Op een gegeven moment duizenden mensen nog even te eten geven. Dat is toch... Daar had je toch bij willen zijn? Gewoon 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Ja, waarom, die weet ik niet. Maar zo ontzettend veel mensen. En die krijgen allemaal te eten. Door gewoon het delen van brood, het delen van vis. Dat was hun school. Dat was de school van Petrus. En dan kom ik naar het punt waarin ik altijd een verkeerd beeld heb gehad. En dat staat in Matteüs 14. Ik ga jullie gewoon een stukje voorlezen. Of jullie mogen meelezen. Dat is ook goed. Matteüs 14. En jullie kennen dat verhaal allemaal. Vanaf vers 25. Net het wonder van de vermenigvuldiging van het brood was net geweest. En de Heer Jezus die ging de berg op en die had de leerlingen in de boot gestuurd. Nou ja, we hebben er net van gezongen. Kom aan boord. Nou, Jezus zegt, ga in die boot, ga vast naar de overkant. Ik kom later wel. Dat die gasten niet nadenken van, ja, maar hoe gaat hij dan komen? Dat denken ze verder niet over na. Maakt niet uit, ze waren gehoorzaam aan de meester. En ze gingen. En ze waren dus op het meer en begonnen een beetje te waaien. En nou ja, tegenwind, je weet hoe dat gaat. Paniek. En dan komen we op vers 25 van hoofdstuk 14. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan het bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Hij heeft tot zover. Ja, bizar natuurlijk. Bizar. Ik heb nog nooit iemand over water zien lopen. Het is ook niet, tenminste vloeibaar water. Het is ook niet de normale gang van zaken natuurlijk. Dat kan ook helemaal niet. Het is gewoon een bovennatuurlijk wonder wat hier gebeurt. En als we het hebben over het kennen van Jezus, dan is het niet alleen over het kennen, maar ook over het herkennen van Jezus. Het is niet alleen weten wie Hij is, maar ook weten hoe Hij zich voordoet en welke dingen er kunnen gebeuren als je een leven met Jezus hebt. Want als de Heer Jezus in jouw leven is, dan zou dat eigenlijk moeten betekenen dat er ook bovennatuurlijke dingen in jouw leven gebeuren. Dingen die je niet kan verklaren, dingen die plotseling gebeuren, eigenlijk gewoon wonderen. Waarin alleen de Heer Jezus zichtbaar wordt. En de leerlingen, die kenden de Heer Jezus. Ze trokken al een hele tijd met hem op. Ze hebben van alles van hem geleerd en van alles van hem gezien. Maar als hij dan aankomt lopen over het water, dan zeggen ze, het is een spook. Dus ze kenden de Heer Jezus, maar ze herkenden hem niet op dat moment. En Jezus, die stelt zichzelf als ware weer opnieuw voor aan ze. Gewoon lopend over het water. In die woeste zee, in die storm. Wees maar niet bang. Ik ben het. En in het Nederlands staat er, ik ben het. Maar in het Grieks is er een ego emi. Ik ben. Dezelfde woorden waarin God zich aan Mozes voorstelt. Ik ben die ik ben. Dezelfde woorden die Jezus zegt als ze hem gevangen willen nemen in Gethsemane. Wie zoeken jullie? Wie is Jezus? Hij zegt, ik ben. En iedereen valt op de grond. Hij stelt zich hiervoor als de God van hemel en aarde. Wees niet bevreesd, heb goede moed. En op dat moment herkennen ze hem ook. In ieder geval Petrus. De rest weet ik niet. En hij zegt, Heer, als u het werkelijk bent, geef me dan het bevel om naar u toe te komen. Petrus was misschien wel een haantje de voorste en hij had misschien wel een grote mond. Maar hij deed het wel heel netjes hier, vind ik. Hij springt niet gelijk gewoon eroverheen en hij rent naar Jezus toe over het water. Nee, hij vraagt wel eerst even netjes. Heer, als u het bent, mag ik dan naar u toe komen? En Heer Jezus zegt, kom. Hij nodigt hem uit. Hij geeft toestemming, als het ware, om ook in die bovennatuurlijke wandel over het water heen te gaan. En dat vind ik zo mooi. Want als Petrus het fundament is van de kerk, hij was de enige die begreep om onder het stof van een rabbi te komen. Om zo dicht bij hem te zijn, dat het stof, en in dit geval waren het de druppels, om onder dezelfde druppels te komen als de rabbi, als de meester. Petrus had het begrepen. Omstandigheden maken niet uit om dicht bij Jezus te zijn. En dan vraag ik, kom, mag ik bij u komen? Geef mij het bevel. Ja, kom maar. Hoe moeten de andere leerlingen dat daarna gekeken hebben? Ik denk dat ze jaloers waren. Dat hadden ze ook wel willen doen, denk ik. En dan het moment, hè. En we kennen het allemaal. Petrus, die kijkt niet meer naar Jezus, hij kijkt naar de golven. Ach, arme jongen. He, hij zakt er doorheen. Echt. Denk je, ben je zo lekker bezig. Je wil zo dicht bij Jezus zijn. Je gaat zo lekker, hè. Oh, en je maakt wonderen mee. Boven natuurlijk leven heb je, leef je met Jezus. En dan de omstandigheden. En hij zakt er doorheen. De loser. Echt. Niks waard. En als je plaatjes gaat opzoeken op internet. Of je ziet op elk plaatje. Nou ja, op heel veel plaatjes. Zie je Petrus half in het water. Een beetje zielig naar boven kijken. Zo, dat handje naar boven. Zo. Help, red mij, red mij. En dat is heel vaak ook gewoon wat dan gepreekt wordt. Ja, weet je, dat is. Zonder Jezus kunnen we niks. Nou ja, amen. Klopt helemaal. Klopt helemaal. En dan krijgt hij nog een uitbrander ook, hè. Want dat staat vanaf vers 30 staat er. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen begon hij te zinken. En hij zei, en hij riep, Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen zij aan boord geklommen waren, ging de wind liggen. Kleingelovig. Hij krijgt nog een uitbrander ook, hè. Gewoon echt, dan mag hij komen. Ja, hij loopt over het water heen. Hij zakt er doorheen. Heer, help mij. Nou ja, dus het eerste wat hij zegt, Heer, help mij. Niet van, nou ja, wil iemand een reddingsboei toegooien? Nee, gelijk naar Jezus toe. En dan nog kleingelovigen. Maar ik ben erachter gekomen dat het geen uitbrander is. En dat het geen falen was van hem. En in de nacht kwam opeens dit voorbeeld kwam in mijn gedachten. En elke ouder herkent dit. Als jouw kind zo rond het eerste levensjaar begint te staan en gaat lopen. Dat is zo'n leuke tijd. En ik weet nog dat onze oudste, ja, dus bij de eerste is dat toch altijd zo extra speciaal. Dan zaten mijn vrouw en ik aan de ene kant van de kamer en de andere aan de andere kant. Zaten op de grond en zeiden, kom maar. Stappen. Nou, je kon het geen lopen noemen hoor. Dat was gewoon waggelen. Dat was gewoon een beetje. Maar je was zo trots. Je was zo ontzettend trots. Want mijn dochter, ja, die loopt. Dat is het eerste wat ze vragen als kinderen één worden. Loopt ze al? Alsof het gewoon een schande is als je met één nog niet loopt. Bizar natuurlijk. Maar je bent trots, want mijn kind die loopt. En op een gegeven moment met handje mee. En ik heb het ook in Afrika gezien, op campagnes. Gewoon mensen die van hun hele leven verlamd waren. En als ze dan gingen bidden voor de zieken, dat ze gingen staan. En dat waren echt letterlijk zulke dunne beentjes. Dunner als mijn pols, gewoon zulke dunne beentjes. Dat je denkt van, ga nou niet staan, dat kan niet, dat breekt. En als die mensen dan op het podium opkwamen en daarna naar het midden toe liepen, dan kon je dat ook geen lopen noemen. Dat was als Bambi op ijs. Dat is... Maar je staat te huilen. Omdat daar gewoon een wonder gebeurt. Ze lopen. Iets wat helemaal niet kan. En dat was het beeld wat ik had. Toen Petrus gewoon door het water heen zakte. En hij strekte zijn hand uit en riep, Heer, help, help. En hij kijkt zo in de ogen van de Heer Jezus. Dan zag hij geen teleurstelling. Ik kan het me niet voorstellen. Ik geloof dat hij in de ogen keek vol trots. Petrus, jij bent mijn rots. Op wie ik mijn gemeente zal bouwen. Jij bent de enige die over het water heeft durven lopen. En ik zal u vertellen. En ik zal jou vertellen. Op het moment dat je met een klein geloof over water kan lopen. Wat is er dan mogelijk met een groot geloof? En die opmerking van kleingelovigen. Ik geloof dat daar een uitdaging in zit. Dat is niet om te kleineren. Je bent niks waard. Nee, jongen. Met het kleine geloof ben je al zo ver gekomen. Maar er ligt nog zoveel meer voor je klaar. Jij bent het fundament. Jij bent degene op wie ik mijn kerk, mijn gemeente ga bouwen. Ik heb zoveel vertrouwen in jou. Dat eigenlijk gaat het nog verder. Het is niet alleen zijn gemeente. Het is de bruid van de Heer Jezus. Degene met wie hij de eeuwigheid wil doorbrengen. Met wie jij die liefdesrelatie wil aangaan. Die vertrouwt hij toe aan Petrus. Jij bent degene. En dat begint met het kennen van Jezus. Dat gaat verder met het herkennen van Jezus. Maar er staat er nog één zin in het gedeelte. Even kijken hoor. Vers 33. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. De derde is erkennen van de Heer Jezus. Werkelijk, u bent degene. U bent de Zoon van God. U bent die levende. U bent die eeuwige. En dat is het totale pakketje van het kennen van Jezus. Kennen, het herkennen en het erkennen van Jezus. Want als dan in Matteüs 16 de belijdenis van Petrus staat, want Jezus die vraagt dan aan de leerlingen van, ja maar wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, er komt er van alles, er komt er Johannes de Doper en Elia en allemaal profeten. En dan vraagt hij, eigenlijk de belangrijkste vraag, maar wie zeg jij dat ik ben? En vandaag stelt Heer Jezus deze vraag ook aan ons. Wie zeg jij dat ik ben? En wat zegt Petrus dan in vers 16 van hoofdstuk 16? En Simon Petrus antwoordde en hij zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. In dit stukje staan drie namen van Petrus. De eerste is Simon. De naam die hij had tot dit moment eigenlijk. Simon, en dat betekent luisteren en verhoren. En dat betekent dus actief luisteren. Dus niet alleen aanhoren, maar luisteren in actie. Gewoon hoe ik mijn kinderen opvoed. Als ik zeg van, willen jullie de vaat even doen? Dan is dat een vraag, en dan luisteren naar me. En dan gaan ze dat ook doen, meestal. Ja, er is nog ruimte voor groei, zeg maar. Nee, maar dat is het luisteren wat hier bedoeld wordt. Simon betekent luisteren. Dus als Simon wordt geroepen door Jezus, kom onder mijn juk, dan luistert hij. Hij doet zijn naam eer aan. En actief, want hij, meteen, er staat er ook, dat woordje meteen staat er, meteen liet hij zijn netten vallen en hij volgde hem. Actief luisteren. En het tweede is, Barjona, zalig bent u, Simon Barjona. Barjona, dat is dus, betekent gewoon zoon van Jona. Bar is zoon. Maar Jona betekent duif. Zoon van het duif. En ik vind het dan weer zo'n mooi beeld. Duif is het beeld van de Heilige Geest. Zoon van de Heilige Geest. Hij luistert. En hij doet. En in relatie. Het is gewoon een kindsrelatie. Hè, die we mogen aangaan. We zijn kinderen van de Vader. En hier wordt Petrus al genoemd. Kind van een duif. Eigenlijk gewoon profetisch in wat gaat komen. En als laatste Petrus. Ja, dat weet u allemaal waarschijnlijk al. Dat betekent rots. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En opeens werd het voor mij ook duidelijk hoe vreselijk het voor Petrus was op het moment dat hij de Heer Jezus verloochende. Dat hij tot drie keer heeft gezegd van, ik ken hem niet. Wie is hij? En hij vloekte er zelfs bij. Ik ken hem echt niet. Ga weg van mij. Terwijl dat de basis was. Het kennen van de Heer Jezus. En hoe mooi dat daar ook wel weer herstelling gekomen is. Dat de Heer Jezus toen hij opstond uit de dood, hun weer opzocht. En Petrus was weer gaan vissen. Tot drie keer toe dat hij vroeg van, heb je mij lief? Hoed mijn lammeren, bijt mijn schapen. Heb je mij lief? Heb je mij werkelijk lief? Nogmaals, het is een liefdesrelatie met de Heer Jezus. En geen arbeidsrelatie. En dan het moment in Handelingen. Waar het eigenlijk weer heel spooky wordt. Weer heel spookachtig. De Heer Jezus is opgevaren naar de hemel. Ze hebben de opdracht gekregen om te wachten in Jeruzalem. Te wachten totdat ze worden vervuld met kracht voor omhoog. En na 10 dagen, dat ze een geluid horen van een wind, maar het waait niet. Nou, het zal je bij je gebeuren thuis. Je zit lekker op de bank, gezellig nog eventjes de dag door te spreken met je vrouw. Of met je man, of met je kinderen, of met een vriend. En je hoort een geluid als van een wind. Maar dat gebeurt en het waait niet. Ik denk, dat is gewoon eng. Dat is gewoon spooky. Maar deze keer renden ze niet weg. Deze keer ontving Petrus het. En hij ging staan. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. En hij was de eerste. Hij was het fundament. Die meteen op de eerste dag 3000 mensen bij de Heer Jezus bracht. En daarna nog duizenden meer. En dat, als je daarover nadenkt, is het toch eigenlijk bizar. Jezus zelf, die had tienduizenden mensen heeft hij onderwezen. Ze zijn allemaal weggelopen. Petrus die begint te spreken onder de kracht van de Heilige Geest. En ze nemen Jezus aan en ze laten zich allemaal dopen. En voor de eeuwigheid. Het kennen van de Heer Jezus kan niet zonder de Heilige Geest. En dat is het mooie. De Geest van Jezus. En die hebben we allemaal ontvangen. Maar het is de uitdaging om vanuit een liefdesrelatie hem beter te leren kennen. Te gaan ontdekken waar Jezus is in de situatie. Het herkennen van de Heer Jezus in de situatie. En ik vind het lastig om dan aan jullie te vertellen hoe het dan moet. Want dan zou het weer een stukje gewoon van ja, zo hoort het. Maar om eerlijk te zijn ben ik dat ook nog aan het ontdekken. Hoe dat is voor mij en hoe dat dan werkt. Maar ik heb wel ontdekt dat om Jezus te gaan herkennen. En gaan herkennen hoe hij werkt en hoe hij in de situatie is. Dan mag je er gaan herkennen hoe de eigenschappen van de Heer Jezus zichtbaar worden. En hoe worden de eigenschappen van de Heer Jezus? Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, dat hele rijtje. En als ik dan toch een handvat mag geven hoe je dat mag gaan ontdekken. Gewoon in jouw leven, in jouw situatie. Gewoon waar je bent, thuis, op het werk, op school. Maakt niet uit waar je zit. Tijdens het koken, tijdens het... Overal. Dan mag je gaan, als je gaat opeens die liefde voelt. Ik weet niet of je dat herkent. Ik heb het zeer regelmatig. En op de meest stomme momenten. Ik zat van de week zat ik VI te kijken. Vandaag Inside. Dat met Johan Derks en zo. Nou, dat is niet echt een programma wat ik mijn kinderen zou aanraden om te gaan kijken, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dus dat is niet altijd, maar ik vind het gewoon soms leuk om even te zien. Maar dat was een moment en opeens voel ik het, hè. Ik voelde zo'n vreugde van de Heilige Geest gewoon in me. En niet over wat er gezegd werd, maar gewoon even het moment, gewoon die relatie. En ik herkende de Heilige Geest erin. En dan op dat moment, dan spreek ik het ook uit. Dan zeg ik, Heer Jezus, dank u wel dat u zo lekker dichtbij bent. Dat ik u zelfs mag voelen op dit moment. Het kan in een stuk vrede zijn. Wat je ervaart. Wat je mag brengen op een plek. Blijdschap. Liefde. En dan het uitstappen. Als je het voelt, als je het merkt in een situatie of naar een persoon toe, om daarin te gaan uitstappen. Om dan te gaan bewegen. En dan te zeggen van, Heer Jezus, als u dit bent, wilt u mij dan het bevel geven om naar u toe te komen? Mag ik u leren meer en dieper leren kennen in wie u bent en in wat u doet? En dat zal altijd zijn vanuit jezelf naar een ander toe. Dat is het karakter van de Heer Jezus. Zijn liefde, zijn blijdschap, zijn vrede, zijn goedheid, zijn geduld uit te delen aan de ander. En als dit is wat je ook graag zou willen. Of wat je misschien, dat je denkt van ja, maar ik herken dit nog helemaal niet in mijn leven. En hoe zit het dan? Hoe werkt het dan, Heer Jezus? Ik weet wie u bent. Maar ja, ken ik u eigenlijk wel? En Heer Jezus, ik heb zoveel van u geleerd. Maar hoe moet ik u dan gaan herkennen? Dan begint het vandaag met een stukje, misschien met een stukje erkennen. Heer, u bent die eeuwige, u bent de levende, u bent de Zoon van God. U wil ik aanbidden, Heer Jezus. U wil ik die hoogste plek geven. Heer Jezus, ik wil van u houden. En ook al weet ik misschien niet eens hoe dat moet en hoe dat werkt. Maar ik kies ervoor om van u te houden zonder dat ik u gezien heb. En u te vertrouwen in alles wat u doet voor mij. En Heer Jezus, ik wil u niet van u houden om wat u doet voor mij. Maar ik wil van u houden gewoon om wie u bent. En wat u voor de rest doet, dat is bonus, zeg maar. Ik wil u als persoon leren kennen. En als dat het verlangen is, nou dan nodig ik jullie uit om te gaan staan. En dan kunnen we misschien nog een lied met elkaar zingen.